Als advocaat beleefde hij zijn hoogtepunt toen hij voor de slachtoffers van de overstroming in Merksem voor miljoenen euro aan schadevergoedingen in de wacht sleepte. Maar Gary Seur zal vooral herinnerd worden als de advocaat die de zuurverdiende centen van zijn eigen cliënteel verbraste aan dure sportwagens, een villa met zwembad, een motorjacht en een riant buitenverblijf op Mallorca. Hoewel de Antwerpse balie alarmsignalen kreeg over de oplichterspraktijken van hun confrater, kon Mark Gary Seur meer dan 12 miljoen euro buitmaken.
Omroep Onderwereld. De strafste verhalen uit het Antwerpse misdaadmilieu.
Welkom. Mijn naam is Sam Rijntjes, misdaadjournalist bij Gazette van Antwerpen. In deze podcast ga ik met mijn collega Joris van Raa in gesprek over enkele spectaculaire en ophefmakende misdaadverhalen uit het Antwerpse.
GVA Podcast. Van hier, van horen zeggen.
Dag Joris.
Dag Sam.
Joris, de affaire Gary Seur die barstte eind 2018 los. En voor heel veel mensen kwamen die verhalen over fraude en oplichting toen als een verrassing. Maar jij was eigenlijk niet echt verbaasd.
Oh, nee, echt verbaasd niet, maar voor alle duidelijkheid, ik was uiteraard niet op de hoogte van de grootschalige fraude waar Gary Seur nu voor wordt vervolgd. En ook de omvang van de fraude en de diefstal die hij zou hebben gepleegd, heeft me toch wel verrast. En ook de brutaliteit waarmee dat die man te werk gegaan is, heeft me bij momenten toch wel met verstomming geslagen. Ik maak er misschien een karikatuur van, maar eigenlijk heeft die man een decennium lang iedereen die zijn pad kruiste met een glimlach gepluimd. Maar toen ik eind 2018 door een tipgever werd gewaarschuwd dat er iets gaande was met een advocaat genaamd Gary Seur, ging er bij mij wel een lampje branden. Ik draai ondertussen een 20 jaar mee in de journalistiek. En Gary Seur kende ik nog uit de affaire Pans. Voor de jongere luisteraars, eind jaren 90 was Antwerpen een noodlijdende voetbalclub. Die constant op zoek was naar nieuwe geldschieters. En in 1999 bood er zich een wonderboy aan, genaamd Albert Pans. Een man die een aantal investeerders uit Amerika vertegenwoordigde. En die beloofde Antwerp gouden bergen, een nieuw stadion, miljoenen investeerders. Enfin, de toekomst was rooskleurig. Alleen bleek het mooie verhaal van Albert Pans toch niet zo mooi. Hè? Pans bleek lang niet over de middelen te beschikken wat hij over beweerde te beschikken. En de investeerders die hij vertegenwoordigde hadden niet echt de bedoeling om hun geld in een Antwerps voetbalstadion te steken of in een voetbalclub te pompen. En daar kwam dus miserie van. Er werd een onderzoek gelanceerd tegen Albert Pans. Die belandde in de gevangenis wegens oplichting. En op die manier kwam ook advocaat Mark Gary Seur in vizier.
Hoezo dan?
Ja, Mark Gary Seur was niet alleen een raadsman die verbonden was aan voetbalclub Antwerp, maar hij was ook de persoonlijke raadgever en advocaat van Albert Pans. Ik denk dat de politie zelfs vermoedde dat Gary Seur het grote brein was achter de financiële constructies van Albert Pans.
Maar dat is dan nooit uit het onderzoek gebleken?
Nee, dat is nooit bewezen in ieder geval. Want Mark Gary Seur is uiteindelijk ook door het Hof van Beroep vrijgesproken. Maar bijvoorbeeld de transacties waar Pans bij betrokken was, die verliepen wel via de rekeningen van Gary Seur. Het Hof van Beroep vond dat meester Gary Seur hooguit een beetje onvoorzichtig was geweest in zijn omgang met zijn cliënt. En dat hij eigenlijk slachtoffer was geworden van de kwaliteiten van de oplichter Albert Pans. Achteraf gezien klinkt dat misschien een beetje raar.
Die zaak die kwam voor het Hof van Beroep omdat Mark Gary Seur als vrederechter actief was in Merksem.
Ja, klopt. Gary Seur was niet alleen een gereputeerde advocaat, hij was ook plaatsvervangend vrederechter. Hè, dus had een zekere reputatie. Daardoor genoot hij ook extra vertrouwen van zijn cliënten natuurlijk en van de mensen. En het principe van de voorrang van rechtsmacht bepaalt dat een magistraat, en uiteindelijk is Gary Seur een magistraat, ook al is hij plaatsvervangend vrederechter, enkel door een rechter hoger in rang kan beoordeeld worden. En in dit geval was dat het Hof van Beroep. En daardoor zijn zowel Pans als Gary Seur destijds rechtstreeks voor het Hof van Beroep gekomen en niet voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen.
Gary Seur werd vrijgesproken. Hoe reageerde hij daarop?
Hij was zeer opgelucht. Hij was ook gekrenkt dat men hem van allerlei malversaties had verdacht. En ik herinner mij dat ik hem ben gaan interviewen na zijn vrijspraak. En was een zeer aimabele man, een beetje glad. Had zijn vrouw ook zat mee aan tafel tijdens het interview, dus een zeer menselijk verhaal. En ja, dat was voor hem, hij wilde zijn naam zuiveren. En dat heeft hij op die manier ook gedaan, door in de pers zijn verhaal te doen en zichzelf voor te stellen als slachtoffer van zijn cliënt, van Albert Pans. Nu, je zou zeggen dat dat voor hem dan een wake-up call zou zijn geweest om het voorzichtiger aan te pakken, maar dat blijkt eigenlijk niet het geval. Ik heb met een aantal ex-personeelsleden van Gardiseur gesproken, die vertellen dat na die vrijspraak eigenlijk alle remmen losgingen. Dat er dan van enige terughoudendheid geen sprake was en dat hij het zelfs binnen zijn eigen kantoor er geen geheim van maakte dat hij zoveel mogelijk geld probeerde binnen te halen. Ook een luxe leven leiden, dure auto's, buitenverblijf. Op een zeker moment ziet hij dat de Vlaamse Milieumaatschappij een deel van de schadevergoeding heeft betaald voor de slachtoffers van de overstroming in Merksem. En ex-personeelslid vertelde me dat hij dan luidkeels door het kantoor riep naar een medewerker om het geld dat op de derde rekening gestort was door de Vlaamse Milieumaatschappij zo snel mogelijk op zijn privérekening te storten. Dus hij stak dat zelfs niet weg, dat hij dat geld gewoon voor zichzelf ging houden. De man heeft waarschijnlijk door die vrijspraak het gevoel gekregen dat hem niks kon overkomen. En dat is jaren kunnen blijven duren.
In 10 jaar tijd heeft hij dan volgens het onderzoek ongeveer 12 miljoen euro buitgemaakt. Hoe kon dat gebeuren?
Wat is de belangrijkste kwaliteit van een oplichter is vertrouwen wekken. Een gadisseur genoot bij heel veel mensen vertrouwen. Een advocaat is per definitie een vertrouwenspersoon. Het is toch te gek als een advocaat al mensen begint te bedriegen. Maar gadisseur, het feit dat hij plaatsvervangend vrederechter was, gaf hem eigenlijk nog een extra vertrouwen bij de mensen. Het is een rechter. Dat moet echt wel een deftige mens zijn. Verder had hij ook een beetje het imago van de man die vocht voor de belangen van de kleine man. En hij nam ook vooral dat soort zaken aan, zoals erfeniskwesties, huur, contracten, vennootschappen, afwikkelen. Achteraf bezien, allemaal zaken waarmee de advocaat eigenlijk zich verregaand bemoeit met de geldzaken van zijn cliënt. En ook beschikking krijgt over geld. Heel veel van die slachtoffers die zich na het losbarsten van de affaire bij gerecht hebben gemeld, die vertellen eigenlijk gelijkaardige verhalen. Gadisseur overtuigde ons om een volmacht over onze rekening te geven. Gadisseur overtuigde ons om gelden veilig te stellen door ze bij hem op de derde rekening te plaatsen. Steeds gelijkaardige verhalen. Gadisseur beweerde dat hij bepaalde stappen moest zetten die extra geld kost. En op die manier hij steeds meer geld zijn richting liet uitkomen. Dus dat zit telkens toch een stramine.
Je hebt verschillende van die slachtoffers gesproken, onder meer Gilberte Taimans. Kan je haar verhaal even samenvatten?
Ja, Gilberte Taimans was een dame van vooraan in de 80 die tijdens haar leven altijd een café had uitgebouwd. Ook goed had verdiend eigenlijk. Dus totaal geen financiële zorgen had. Ze vertelde me dat ze ongeveer een 300.000 euro spaartegoeden op haar spaarrekening had staan. En ze had toch geïnvesteerd in een opbrengsteigendom, een appartementsgebouw, waar ze zelf woonde en waar dat ze ook nog een aantal appartementen verhuurde aan mensen. Dus die dame had eigenlijk totaal geen geldzorgen. Nu, de problemen voor die dame zijn begonnen op het moment dat haar zoon is overleden. Voor een aantal erfeniskwesties geregeld moesten worden. En ze natuurlijk ook in zak en as zat, omdat ze haar kind kwijt was. Haar enige zoon. En haar man was al eerder verloren. En op dat moment sloeg haar huisadvocaat, gadisseur, die haar al sinds jaar en dag had bijgestaan, die bood spontaan zijn hulp aan, die troostte haar, die gaf haar zoentjes. Die zei, ik ga alles voor u regelen, je moet u geen zorgen maken over paparazzen, uw kwestie met uw huur, dus ik regel dat voor u, bankzaak, ga dat allemaal voor u regelen. En dat klonk die dame eigenlijk als muziek in de oren. Die was ook erg geflatteerd door de aandacht die gadisseur aan haar gaf. Om een voorbeeld te geven, het bankkantoor waar ze de zaken moest gaan regelen lag eigenlijk recht tegenover de woning van mevrouw Taimans, maar gadisseur kleedde het netjes in, kwam met zijn Maserati, reed hij voor, zette mevrouw Taimans in de wagen, reed een U-bocht door Merksem en stopte voor het bankkantoor en bracht haar daar binnen. En liet haar daar talloze documenten tekenen, waardoor dat ze eigenlijk alles wat ze had afstond zonder het goed en wel te beseffen. Haar bankrekeningen werden quasi onmiddellijk geplunderd. Het gebouw waar dat ze eigenaar van was, werd verkocht aan een Turkse investeerder. Gadisseur presteerde het zelfs om een huurcontract in haar naam af te sluiten met de nieuwe eigenaar van het pand, waardoor dat ze bleek achteraf 1000 euro per maand huur moest betalen voor haar eigen appartement. En wat dat ze niet wist, en op een zeker moment kreeg ze ook een boze eigenaar aan de deur die zei van, wanneer gaat je mij nu eens huur betalen? De ene deur waren dan de andere die zich melden omdat gas, water en elektriciteit niet betaald bleken te zijn. En alles was gewoon weg.
Gaat zij haar geld of haar appartementsgebouwen terugkrijgen?
Die vraag is eigenlijk niet meer zo relevant, want mevrouw is in april van dit jaar in totale armoede en miserie gestorven. Dus zij zal het nooit meer terugzien. Ja.
Had zij nog andere manieren om mensen hun geld te ontfutselen?
Ja, een van de vele trucken, ik denk dat ik het al kort heb aangehaald, was mensen overtuigen dat het beter was om hun geld op zijn derde rekening, dat is de rekening van een advocaat, waar een advocaat eigenlijk zelf geen gebruik van mag maken. Maar Gadisseur deed dat veelvuldig. Maar hij overtuigde cliënten om hun geld voorlopig op zijn derde rekening te storten. Daar stond het veilig. Hè. En een van de mensen die daar is ingetrapt is Noëlle de Vrede, een dame uit Zwijndrecht, die een verschrikkelijk verhaal meemaakte. Die leerde een jongere man kennen die haar ook aandacht gaf, die haar overtuigde om haar woning in Zwijndrecht te verkopen. En samen een nieuw leven te beginnen in Marokko. En ze bouwden daar met de opbrengst van de verkoop van haar huis in België, bouwden ze een mooie villa op een heuvel in Nador. En eens de villa klaar was, ja, was de liefde gedaan en werd ze eigenlijk door de familie van haar nieuwe vriend verstoten en het land uitgejaagd, waardoor dat ze totaal berooid en vol verdriet natuurlijk terugkeerde in het land. Na een zekere tijd heeft ze dan toch juridische hulp gezocht in de hoop dat ze nog wat van haar geld kon terug recupereren. En ze kwam bij meester Gadisseur terecht, die haar zei van, ik ga ervoor zorgen dat je al je centjes terugkrijgt, maar heb je nog wat over? En de laatste resterende centen heeft ze dan naar Gadisseur op zijn derde rekening gestort. Maar ze kan misschien verder zelf beter uitleggen hoe dat in zijn werk gaat.
Ik had in 2016 iemand leren kennen, 1 januari 2016. En dat was een Marokkaanse jongen. En die heb ik 6 maanden met meegeweest hier in België. Ik had mijn huis verkocht in Burgt. En die jongen vroeg, gaat je mee naar Marokko? Ik zeg, ja, oké. Ik bouw daar een huis, op mijn kosten allemaal. Maar na 4 maanden zegt die jongen, stop, ik hou niet meer van jou. Ga maar terug naar België.
Dus de liefde, het huis was klaar en de liefde was dan ook in één
voorbij? Ja. Ze hebben mij gewoon gebruikt natuurlijk, maar volgens de dokters, want daar heb ik allemaal nog papieren van, heeft die jongen mij met drugs zover kunnen krijgen dat ik meeging met hem met alles. Mm-hmm. En dan 1 november 2016 ben ik terug naar België gekomen, heel ziek. Ik zocht een advocaat op het internet. Ik zag daar Mark Adviseur staan en ik dacht, ja, het is een advocaat. Die kan ik wel vertrouwen, dacht ik. Dus ik ging er naartoe en dag madame, zegt hij, leg uw zaak eens hier allemaal op tafel en de bewijzen. Komt volgende week nog eens terug en dan zal ik u alles vertellen wat we gaan doen. Mm-hmm.
Want uw bedoeling was dat uw advocaat u zou helpen met zoveel mogelijk van uw...
Van mijn zaak op te lossen.
Van uw geld terug te krijgen.
En ik ging dan naar Ginder en dat was dan de eerste dag al en hij vroeg aan mij, hebt u nog geld? Want hij wist dat al wat er gebeurd was, dat ik heel veel geld kwijt was, Ginder, in Marokko. En de tweede dag zei hij al, hebt u nog geld? Ik zeg ja, nog 65.000 euro. Oh, madame, zegt hij, ga gewoon naar de bank en zet dat geld maar bij mij op mijn rekening. Hier staat dat gerust en dan kunnen die Marokkanen Ginder u niks niet meer doen. Dus ik was heel gevoelig. Ik was ziek, ik was echt de kaart af en ik heb dat direct gedaan. En dan maand nadien, u hebt een moeilijk dossier, maar alles komt in orde, zegt hij, 99%. Dus ik vertrouwde hem. En zo elke maand of elke twee maanden mocht ik eens naar hem komen. Oh, zo ver zijn we al, maar ik had nooit geen papier voor mijn neus of daar of daar of daar heb ik gedaan. Nooit, nooit. En zo heeft dat 2 jaar geduurd, totdat ik een klacht bij de politie. En zo is dat in optrollen gegaan. En dan is hij naar de politie moeten komen. En zo hebben ze hem kunnen oppakken voor wat hij allemaal gedaan heeft. En zo is dat allemaal uitgekomen bij die andere mensen ook. Hè. En een maand nadien zat hij in de bak. Hè.
Ja. Maar u hebt dus 2 jaar...
2 jaar.
En op een gegeven moment bent u uw geld gaan terugvragen.
Ja, ik was naar een advocaat hier geweest van de OCMW, want ik kon geen advocaat meer betalen. En die advocaat van de OCMW heeft dat uitgepluist. Madame, u had eigenlijk moeten kijken welke advocaat dat is, want die heeft al veel fraude gepleegd. Jaren aan een stuk al. Maar ja, ik wist dat allemaal niet natuurlijk. En die man heeft mij goed geholpen. Die heeft daar die zaak beginnen te rollen dan. En zo heb ik stilletjes aan mijn geld teruggekregen. 2019, in januari 2019 heb ik mijn 65.000 euro teruggekregen.
Dus hoe voelde zich, want achteraf is gebleken dat hij dat geld bij andere cliënten is gaan stelen om het u terug te betalen, om u eigenlijk koest te kunnen houden.
Ja, ik dacht dat mijn zaak komt in orde, dacht ik. En ik liet die maar doen, hè. Maar dan op een gegeven moment hoor ik dat, dat die man echt een gangster is. Voor, niet alleen voor mij, maar voor andere mensen. Daarmee, ik voel mij soms wel heel depressief.
Ja.
Zo, dus, en nu moeten we verder, ja. Maar ja, het is te laat nu, hè. Ja. Alles is verdwenen.
Heb je contact met andere slachtoffers van?
Ja, dan is naar zo'n dingen geweest, zo'n bijeenkomst, waar gedupeerden allemaal zaten. En ook ik heb naar het gerecht is geweest. Er gingen ze ook marktadviseur aan de tand voelen. Er waren een stuk met een stuk of 10 mensen. Maar er zijn er veel meer, dat hij gedupeerd heeft. Maar die mensen zitten allemaal in de miserie. Want er is een madameke bij met 300.000 euro, 200, 150. Ik had 65.000 op zijn rekening gezet. Zo stom was ik. Maar ja, weet alles maar op voorhand. Hè. Het is gebeurd. Hè. Ik kan het niet meer terugdraaien, de tijd.
Noëlla de Vrede is een van de weinige slachtoffers die haar geld heeft teruggekregen. Hoe komt dat?
Noëlla heeft eigenlijk het geluk gehad dat ze haar... dat het verhaal bij de krant terechtgekomen is. Via een tipgever zijn wij op de hoogte geraakt van wat Noëlla was overkomen. We hebben haar contact opgenomen en ze heeft ons haar verhaal gedaan. En wij hebben eigenlijk onmiddellijk ook contact opgenomen met Galisseur om hem uitleg te vragen van wat klopt er van wat mevrouw de Vrede vertelt. En hebt u dat gedaan? En volgens Galisseur was het 1 groot misverstand. Was het nog maar een kwestie van minuten of ze zou haar geld terugkrijgen? Dus natuurlijk, omdat de krant achter zijn vodden zat, heeft Galisseur alles in het werk gesteld om te voorkomen dat zijn verhaal naar buiten zou komen en andere slachtoffers waarschijnlijk ook gealarmeerd zouden worden. En hij heeft dan inderdaad een deel van het geld dat hij van mevrouw De Vrede had achtergehouden, heeft hij teruggestort. En hij heeft er zelfs betalingsbewijzen van de rond gestuurd. Nu, moet je weten, dat geld... heeft hij inderdaad terugbetaald, maar dat is hij eerst ergens anders van een andere cliënt weer gaan stelen. Dat waren mensen die, waar hij een volmacht over de rekening had, heeft dat geld dan vanuit de rekeningen van zijn cliënt overgemaakt naar de rekening van zijn advocaat, die het vervolgens heeft overgemaakt op rekening van de orde van advocaten, want die had ondertussen toezicht, een bewindvoerder aangesteld om de zaken van Galisseur over te nemen. Dus hij kon eigenlijk zelf geen financiële verrichtingen doen. Maar dus eigenlijk om de boot bij Noëlla af te houden en te voorkomen dat de zaak in de publiciteit zou komen, heeft hij eigenlijk nieuwe misdrijven gepleegd.
En hoe kon deze man zo lang ongemerkt dit soort oplichterij blijven doen?
Ja, het laatste woord zal daar nog niet over gezegd zijn. Dat zal tijdens het proces, als er dat ooit komt, zal dat ook nog wel aan bod komen. Er zijn verschillende slachtoffers die zeggen dat zij destijds klacht hebben ingediend bij de Orde van Advocaten. Die daar vervolgens weinig mee gedaan hebben. Of in ieder geval niet in die mate hebben ingegrepen dat de praktijken van galisseurs zijn gestopt. Van ex-medewerkers heb ik wel gehoord dat galisseur blijkbaar toch veel vertrouwen genoot en lang het voordeel van de twijfel kreeg. Dus als er mensen kwamen klagen, dan werd het vaak opgelost door een informeel telefoontje van Mark. Maak dan alstublieft in orde, anders komen er problemen van. En dan maakte hij het ook in orde. En dan zorgde hij ervoor dat er niet echt problemen ontstonden. En waarschijnlijk is het voor de balie, heeft men dat gezien dat het een slordigheid was of een vergetelheid. Men zag er eigenlijk geen grote oplichterspraktijken achter. Heeft men zich nooit gerealiseerd of men is daar niet alert geweest of men is gewoon ronduit nalatig geweest. Sommigen vinden dat de balie daar echt zeer nalatig is geweest.
Uiteindelijk is er toch een gerechtelijk onderzoek gekomen. Klopt. In Antwerpen. Dat is eigenlijk van start gegaan door een klachtburgerlijke partijstelling van een slachtoffer.
Ja, heel veel mensen hebben het niet aangedurfd om klachten in te dienen tegen galisseur, omdat gewone mensen die enkele tienduizenden euro kwijt waren, die het niet durfden opnemen tegen een advocaat, die ook geen gehoor kregen bij de balie en dachten, het heeft weinig zin, wij kunnen dat niet aan. Of die zelfs de middelen niet meer hadden om te gaan procederen tegen een advocaat. Maar Gadisseur heeft waarschijnlijk de fout gemaakt om ook een rijke vriend van hem, een zeer rijke vriend, een steenrijke vriend, te bestelen. Peter Kuteman, een van de rijkste Nederlanders, staat in de quote 500 van rijkste Nederlanders. Man is multimiljonair. En die had een vennootschap die door Gadisseur moest vereffend worden. Daar zat nog wel wat vermogen in. Uiteindelijk zou het saldo in die vereffening zou rond de 3,5 miljoen euro moeten liggen. En die man wilde natuurlijk graag zijn centen. En die kwamen maar niet. De man kreeg op een duur het gevoel dat hij door zijn vriend, zijn goede vriend Mark, eigenlijk aan het lijntje werd gehouden. En is dan in actie geschoten, heeft beslag laten leggen op rekeningen. En bleek dat eigenlijk al het geld verdwenen was. En die man was behalve heel boos om het geld dat hij kwijt was, was hij ook wat gekrenkt omdat Mark Gadisseur echt een persoonlijke vriend was. En die man heeft een advocaat onder de arm genomen en gezegd van dit laat ik niet gebeuren. En die heeft inderdaad een klacht met burgerlijke partijstelling. En dat heeft dat is vervolgens in de kranten gekomen, in de media. En daardoor zijn heel veel slachtoffers zich plots beginnen melden. Omdat ze merkten, wij hebben ook problemen met die man. Hè? Wij zijn ook ons geld kwijt. Of hij houdt ons ook aan het lijntje. En daardoor is de rekening eigenlijk enorm opgelopen. Er zijn verschillende advocatenkantoren die tientallen slachtoffers begeleiden. En, de schatting is nu tussen de 12 en de 14 miljoen euro dat er aan geld verdwenen zou zijn.
Het onderzoek is ruim 2 jaar geleden gestart. Hoe staat het daarmee ondertussen?
De onderzoeksrechter heeft het onderzoek afgesloten en het ligt nu terug bij het parket voor eindvordering, zoals dat heet. Dus het parket gaat nu bekijken wat er in het dossier zit en dan zal dat naar de raadkamer gestuurd worden die dan zal moeten beslissen of Gadisseur en mogelijk anderen eventueel vervolgd gaan worden. Dus dat is de fase. Het onderzoek is ondertussen afgerond. Ja.
En gaan de slachtoffers hun geld terugkrijgen?
De kans is zeer klein dat zij al hun geld gaan terugkrijgen, omdat er is wel flink wat eigendommen bij Gadisseur in beslag genomen. Ik spreek van een kantoorgebouw in Merksem, villa in Capelle met zwembad, dat nooit helemaal betaald is. Een aantal auto's, een buitenverblijf, een motorjacht. Maar goed, op heel veel vastgoed en heel veel eigendommen rustig hypotheken. Dus Gadisseur had nog schulden uitstaan bij de banken en die zijn bevoorrecht schuldeiser. Dus er gaat niet veel overblijven. Als er nog geld gerecupereerd wordt, dan is de kans klein dat de gewone slachtoffers nog hun geld gaan zien. Ze zullen zich waarschijnlijk moeten wenden tot de verzekering, de rechtsbijstandsverzekering van de orde van advocaat, omdat Gadisseur natuurlijk vermoedelijk een aantal beroepsfouten gemaakt heeft. En de slachtoffers kunnen zich naar die verzekering wenden, maar of dat afdoende gaat zijn, dat is maar de vraag.
Hoe is het met Mark Gadisseur? Werkt hij nog als advocaat?
Nee, hij heeft zich laten schrappen. En hij is persoonlijk failliet verklaard. Wat betekent eigenlijk in ons land dat ineens de teller op nul gezet wordt en hij heeft zich eigenlijk quasi onmiddellijk weer laten registreren als zelfstandige. En op internet kun je wel zien dat hij hier en daar juridisch advies aanbiedt. Ik heb niet de indruk dat hij echt in armoede leeft, want het laatste wat ik van hem gehoord heb is dat hij in een zeer griefelijk, om niet te zeggen luxueus, nieuwbouwappartement in Muizen bij Mechelen woont.
Oké, dank je Joris.
Graag gedaan.
Zin in meer? Beluister alle verhalen van Omroep Onderwereld in de GVA Nieuws-app. Download gratis via gva.be/app.
Gazet van Antwerpen. Voor het nieuws van dichtbij gaan wij verder.